En ik mag u dan meenemen naar 2 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 13. Dan hoef ik de schriftlezing in ieder geval niet meer te doen. 2 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 13, waar wij lazen wat de apostel Paulus allemaal schreef tot de Thessalonicenzen en met name ook over de Thessalonicenzen, want zo was het dan ook nog. Want hij begint met te schrijven in vers 13 dat hij reden had om de Heer, om God altijd te danken over de Thessalonicenzen. Wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Wel, deze woorden die staan meteen in contrast met de woorden die eraan vooraf gingen. Woorden die we in heel ander verband dikwijls aanhalen. De woorden namelijk uit de eerste helft van 2 Thessalonicenzen 2. Het zijn ook trouwens ook de woorden die min of meer het centrale onderwerp zijn van deze korte brief. Daarin wordt namelijk gesproken over de komst van de mens der zonde, de zoon des verderfs, die in de toekomst zou geopenbaard worden, staat er, maar die nu al in het verborgene werkt. Maar die na de opname van de gemeente, want ik zeg het nu maar met eigen woorden, die na de opname van de gemeente ook in het openbaar zal werken in de wereld. De mens der zonde van wie staat in vers 9, wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan. Daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden in kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. En dat spreekt dan over dagen die pas een hoogtepunt vinden in de toekomst, dat wil zeggen na de opname van de gemeente, in de dagen waarin het beest, of laat ik maar gemakshalve zeggen, de twee beesten, uit Openbaring 13, zullen optreden. Ik ben niet van plan om op de details daarvan in te gaan, maar het gaat om het principe dat de wereld verleid zal worden door die figuren die in de toekomst zullen optreden. En dat niet alleen, ook wordt de wereld of de mensheid in het algemeen nu verleid, omdat dezezelfde macht ook in het heden werkt. Dat wil zeggen, niet in het openbaar, maar het gebeurt wel. Het gebeurt zelfs wat geniepiger. Ook met wat minder kracht natuurlijk, maar het gebeurt wel. En dat blijkt, het is eigenlijk hetzelfde als wat Johannes schrijft. Het is trouwens opmerkelijk hoe dit schriftgedeelte overeenkomt met wat Johannes schrijft in zijn eerste brief. Die schrijft namelijk dat in de toekomst de antichrist zal komen, maar dat in de tegenwoordige tijd die antichrist ook al werkt. Hij gebruikt dat woord. En hij heeft het ook over vele valse profeten die zijn uitgegaan in de wereld nu al. Dat is 1 Johannes 4 vers 1. Valse profeten die nu zijn uitgegaan in de wereld. En daarvan wordt gezegd dat ook in de toekomst zo'n valse profeet zal komen. Maar die in het heden ook al werkt. Dat is namelijk via de geest van de antichrist, welke gij gehoord hebt, die komen zal. En is nu al reden in de wereld, zegt de apostel dan in 1 Johannes 4 vers 3. En daaraan wordt ook gesproken in datzelfde schriftgedeelte over, aan de ene kant de leugen die zich manifesteert in de wereld, de leugen die de hele wereld doortrekt en waardoor zoveel mensen en eigenlijk de hele mensheid verleid wordt. En aan de andere kant de waarheid die gepredikt zou moeten worden, de waarheid die afkomstig is uit het woord der waarheid, namelijk het evangelie onze zaligheid. Daar komt het op neer. Die dingen worden zwart-wit tegenover elkaar gesteld. In de eerste plaats omdat dat in de toekomende bedeling zo'n grote rol speelt, maar natuurlijk ook omdat het in onze dagen een rol speelt, zij het dan dat waarheid en leugen nu heel wat moeilijker uit elkaar zijn te houden. Omdat het bedekt gebeurt, omdat de leugen op bedekte wijze dikwijls gebracht wordt. Dat is ook waar dit schriftgedeelte het over heeft, want het mag dan zo zijn dat 2 Thessalonicenzen 2 spreekt over een toekomende bedeling en over het openbaar worden van, laten we zeggen, antichrist of het beest of hoe dat maar heet, en over de opname van de gemeente, want het wordt er ook in genoemd. Maar het neemt niet weg dat deze dingen dan toch zo'n 19 eeuwen geleden al geschreven zijn aan gelovigen die behoren tot dezelfde gemeente als u en ik. in deze Thessalonicense, inclusief de schrijver van deze brief, die behoren tot dezelfde groep van gelovigen als waar wij toe behoren. Dat is de ene algemene christelijke kerk en wij prijzen ons gelukkig daar lid van te mogen zijn. In het verborgen. Nou ja, goed. Daar hebben we het nog eens over dan. Maar het eigenaardige is dat laatste verse van die eerste deel van 2 Thessalonicenzen 2, dus vers 10 tot en met 12, daar wordt inderdaad, of 9 tot en met 12, wordt gesproken over hem die de leugen brengt in de wereld. En het wordt gezet tegenover degene die geloven. Het is zelfs nog sterker, er wordt gesproken over, in vers 10, over degene die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Ik vind dat een opvallende uitspraak, omdat daarin eigenlijk een groot geheim bekendgemaakt wordt, verklaard wordt. Het geheim is namelijk hoe het eigenlijk komt dat sommige mensen wel zalig worden en anderen niet. Of anders gezegd, hoe komt het dat sommigen wel geloven en sommigen niet? Zoals hoofdstuk 3 vers 2 zegt, en het is geloof ik ook gelezen, waar staat, want het geloof is niet aller. Dat wil zeggen, het geloof is niet van allen. Dat betekent niet allen geloven, maar ook niet allen komen tot geloof. Hoe komt het nou dat sommigen wel tot geloof komen, sommigen wel over die drempel stappen, dus als het ware, en bewust die keuze maken en kunnen maken, en hoe dat anderen daarvoor blijven staan en moeite hebben om te geloven in wat God gesproken heeft, en in de praktijk ook dikwijls gewoon deze dingen afwijzen. Hoe komt dat? Wel, de enige verklaring die ik weet, en als u een betere weet, dan wil ik het graag nog eens van u horen. Maar de enige verklaring die ik weet, is die verklaring die hier in 2 Thessalonicenzen 2 vers 10 gegeven wordt. Daar wordt gesproken over degenen die verloren gaan, maar degenen die verloren gaan zijn uiteraard ongelovigen. Dat kan niet missen, want het zijn gelovigen die op grond van hun geloof rechtvaardig gerekend worden en daarom behouden worden. En degenen die verloren gaan zijn per definitie ongelovigen. Maar hier wordt het anders gezegd. Er staat niet degenen die verloren gaan omdat ze niet geloven, maar er staat, zijn degenen die verloren gaan daarvoor dat ze de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. Niet dat ze daarvoor dat zij de waarheid niet aangenomen hebben, maar daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet hebben aangenomen. De gedachte is simpelweg deze, dat deze mensen die hier genoemd worden, die verloren gaan, die gaan verloren omdat zij geen liefde hebben voor de waarheid. En als die waarheid zich dus aandient, als die waarheid hen gepredikt wordt, zal blijken dat het hen niet aanspreekt. Ze hebben er geen belang bij. Er zijn nou eenmaal legio mensen die helemaal geen belang hebben bij de waarheid. Net zo min als dat ze belang hebben bij het licht. En licht en waarheid, dat lijkt me wel duidelijk dat dat synoniem is. Licht maakt dingen immers openbaar. Licht wordt geacht ons de waarheid te tonen. Maar Johannes schrijft, maar dat is dan in het Johannes Evangelie, de woorden zijn uit de mond van de Heer Jezus, dat weliswaar het licht in de wereld gekomen is, maar dat de wereld de duisternis liever gehad heeft dan het licht, want hun werken waren boos. En zo is het met veel mensen die hun eigen werken en hun eigen gedachten hoger achten dan God en daarom geen belang hebben bij de waarheid. Omdat als die waarheid verschijnt, zal blijken dat van de werken van de mens en van de hoogmoed van de mens dus ook niets overblijft. En dat is ook het verband van dit schriftgedeelte hier, want hier in het eerste deel van het hoofdstuk wordt gesproken over de mens der zonde, de zoon des verderfs, zo wordt hier genoemd, van wie gezegd wordt dat hij zich tegenstelt, hij is per definitie overal tegen, en hij verheft zich boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Kan niet schelen wat het is, hij plaatst er zich boven. En denkt u nou niet dat die mens nog komen moet, hoewel dat volkomen juist is, maar denkt u daar nou niet meteen aan, want ik ken legio van zulke mensen. Die zich plaatsen boven alles wat God genaamd of als God geëerd wordt. Boven alles wat maar waardevol is, boven alles wat van God afkomstig is. Zij weten het altijd beter. En ze vinden de mens, met name dan zichzelf uiteraard, veel beter dan al het andere wat tot hen komt. En dat betekent dat op datzelfde moment zij geen belang meer hebben bij de waarheid, omdat de waarheid precies het tegenovergestelde leert, namelijk dat in de mens geen goed woont. En daar zit hem het grote geheim, daar ben ik absoluut van overtuigd. Ik ben ervan overtuigd dat wij tot geloof gekomen zijn, en ik heb het dus niet over u die niet tot geloof gekomen is, hè, maar ik ben ervan overtuigd dat wij tot geloof gekomen zijn eigenlijk omdat wij liefde hebben voor de waarheid, omdat wij wilden weten hoe het echt was. Dat wil nog niet zeggen dat we dan ook inderdaad zover komen dat we dan ook de waarheid aannemen, maar het moet toch ergens beginnen. Men moet toch ergens beginnen met zich af te vragen wat nou waarheid is en wat niet. Hoe het nou werkelijk is. En we moeten toch tot ontdekking komen, ook als mensen, dat wat we ook tegenkomen in de wereld, het doet zich altijd aan ons voor als hooguit, het gunstigste geval, een deel van de waarheid, omdat we in werkelijkheid de waarheid niet kunnen verstaan en niet kunnen vatten. Wij zijn ook niet goed genoeg in het waarnemen van de dingen om ons heen. Wij luisteren slecht, wij zien slecht, dat is werkelijk waar. Wij luisteren slecht, wij zien slecht en wij begrijpen van de waarheid ook niet zo geweldig veel. Maar als u niet liefde hebt voor de waarheid en er niet naar zoekt, zul u er nooit iets van vinden. En daar gaat het om. En dit woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid, heet het ook in Efeze 1. Dat woord der waarheid is tot ons gekomen en wij, tenminste ik spreek dan maar voor mezelf, voor de zekerheid, hè, wij hebben dat woord aanvaard omdat we de waarheid inderdaad erin herkend hebben en omdat we op zoek naar waren naar de waarheid, hebben we deze waarheid aangenomen. Wel, dat is geloof. Het betekent alleen dat de consequentie daarvan is dat van onszelf en van onze oude mens inderdaad niet veel overblijft. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig, want ik had natuurlijk moeten zeggen, daar blijft helemaal niets van over. Zeker niet op de lange termijn. We hebben maar één keuze. Het is of wij kiezen voor de Heer en zijn woord en wat hij ons openbaart en onderwerpen ons daarvoor de volle 100% aan. Of wij leven geheel of gedeeltelijk in de leugen en daarmee in de duisternis. Ik ben er ook van overtuigd dat de duisternis waarin de wereld verkeert, maar ook de duisternis waarin toch zoveel gelovigen helaas verkeren, dat dat een duisternis is die zonder meer afkomstig is uit hun eigen ongeloof. Wij hebben het licht. Het licht is ons opgegaan. De beloften uit het Oude Testament zijn dat de volk wat in duisternis wandelt, zou geconfronteerd worden met een groot licht wat over hen zou opgaan. Sterker nog, er stond de heerlijkheid des Heren zal over u opgaan. En later haalt de apostel het aan en zegt, God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen en dat de heerlijkheid des Heren over ons zou opgaan, heeft inderdaad in onze harten geschenen met de verlichting van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Ja, dat hoor je uit je hoofd te kennen, hè? 2 Korinthe 4, zo is dat. God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen met het licht, namelijk met het evangelie der heerlijkheid, dat is licht, het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En dat is het onderwerp waar het hier ook over gaat. Over waarheid en leugen. Over licht en duisternis die hier in ditzelfde hoofdstuk tegenover elkaar gezet worden. Aan de ene kant, de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, de antichrist, de leugenaar van de beginnen, of hoe hij ook maar genoemd mag worden. En aan de andere kant vinden wij hier in vers 14 het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. U merkt waarschijnlijk dat dit ongeveer zo'nzelfde soort uitdrukking is als die uit 2 Korinthe 4 die ik zojuist citeerde. Dat was het evangelie de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Er is nog een andere uitdrukking, die heet het evangelie der heerlijkheid Gods. Dat is nog korter. Maar waar het om gaat, is dat tot ons een boodschap gekomen is, speciaal ook tot ons als gelovigen, is een boodschap gekomen die ons doet wandelen in het volle licht. In het volle licht namelijk van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En de boodschap houdt dan ook inderdaad in dat wij zouden ontvangen deze heerlijkheid. Het is een evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Het is die boodschap die de Thessalonicenzen ook verder zouden moeten vasthouden. Ze hebben eens de waarheid aangenomen die het tot hen kwam toen Paulus hen het evangelie gepredikt heeft. Ze zijn daardoor behouden geworden, op de goede weg gezet als het ware. Kortom, ze zijn wedergeboren geworden. Maar de bedoeling is dat ze die weg ook inderdaad vasthouden. Dat is precies wat Johannes ook schrijft in zijn eerste brief. Het gaat om precies dezelfde dingen. Dat wij als gelovigen die de waarheid hebben aanvaard en gehoord, dat we niet alleen die waarheid, dat we daarin staan, maar dat we daarin ook verder zouden wandelen en dat ook vast zouden houden ondanks alles. En dat is wat hier in dit schriftgedeelte naar voren gebracht wordt. We hebben gezien dat er staat dat wij vast zouden houden in ieder geval aan datgene wat Paulus gepredikt heeft of datgene wat hij gesproken heeft. En dat we zouden wandelen ook in overeenstemming met de wijze waarop Paulus gewandeld of geleefd heeft. Dat is niet meer gelezen, maar het staat vanaf vers 6. En daarin wordt uitdrukkelijk weer gezegd dat de apostel Paulus in zijn levenswandel ons voorbeeld is. Kijk, waar het om gaat is dat we inderdaad bewaard zouden worden van de boze, zoals het staat in 3 vers 3. En die boze treedt niet alleen op in de toekomst, in het openbaar. Het treedt ook op in het heden, in het verborgene. En niet alleen in de wereld, maar juist en vooral ook onder de gelovigen. Het is een wat angstaanjagende gedachte misschien, maar ik moet hem dan toch maar eens vertellen. Je moet zich realiseren namelijk dat de grote tegenstander, de Satan zelf, dan weliswaar actief is in de wereld, maar veel strijd heeft hij daar niet. De reden daarvoor is eenvoudig, die hele wereld is aan hem onderworpen. Hij is de God deze eeuw, is de overste van de macht der lucht, enzovoorts. Hij is degene die de wereld in zijn hand heeft. Ik zeg het wat ongelukkig, maar ik bedoel inderdaad dat er in de praktijk de hele wereld geleid wordt door Satan en zijn macht, door de macht der duisternis. Daar valt niet veel strijd voor hem te leveren, die strijd is daar geleverd. Dat behoort tot zijn territorium. De strijd, deze geestelijke strijd, speelt zich niet af midden in de wereld, maar die strijd speelt zich af in het leven van de gelovigen. Omdat die gelovigen niet horen tot zijn machtsgebied, tot zijn territorium enzovoorts. Omdat wij als gelovigen inderdaad een andere keuze gemaakt hebben. Wij hebben ons gedistanceerd van de wereld niet alleen, maar ook van de wereld en van deze tegenwoordige eeuw. En daarom ook van de God deze eeuw. En we hebben ons onderworpen aan Christus. We hebben, als het goed is, ons leven in zijn hand gesteld. Ik weet niet of het zo is, maar ik hoop dat dat inderdaad gebeurd is. Dat is niet hetzelfde als tot geloof komen, hoor. Ik bedoel echt, als het goed is, hebben wij ons leven in zijn hand gesteld. En hebben wij ons overgegeven aan zijn wil en aan zijn leiding in ons leven. Want dat is de bedoeling. En er is er maar één die er belang bij heeft dat daar een stokje voor gestoken wordt. Toch? Want op dat moment zijn wij de grote tegenstanders, behoren wij tot de tegenstanders van Satan zelf. Daar komt het op neer. Hij is onze tegenstander geworden en hij zal ons inderdaad bestrijden. Dat is ook geen geheim, want dat zou inderdaad gebeuren. Het mag dan zo zijn dat de overheden en de macht in het openbaar zijn tentoongesteld en dat Christus over hen heeft getriomfeerd en dat wij in hem meer dan overwinnaar zijn. Dat is ook inderdaad waar. En het is waar dat de slang de kop vermorzeld is enzovoorts, maar diezelfde schrift leert dat die slang met een vermorzelde kop nog danig tekeer kan gaan. En dat hij nog steeds vurige pijlen afzendt naar de gelovigen, en dat het dan strikt noodzakelijk is voor een gelovige om te staan in de wapenrusting die hem van Gods wegen, van overheidswegen dus, hè, verstrekt is. Ja, gratis, zo moeilijk is het niet, hoor. Dat hebben we allemaal gekregen. De vraag is of we die wapenrusting aandoen. De vraag is ook, waarom moeten wij die wapenrusting aandoen? Wel, omdat we in die strijd staan. En wij zijn meer dan overwinnaar wanneer wij inderdaad die wapenrusting aan hebben. Dat wil zeggen, wanneer wij ons houden aan dat wat God ons verstrekt heeft. En een van de belangrijke dingen daarbij is natuurlijk gewoon het zwaard des geestes, namelijk het woord Gods. Precies zoals het in Efeze 6 uitgebreid verteld wordt. De bedoeling is dat wij inderdaad staande blijven, ons vasthouden aan deze onvergankelijke dingen, deze strakke richtlijnen die de apostel ons ook gegeven heeft en die hij hier ook weer aanhaalt. Want het is de bedoeling dat wij, hoewel staande in de strijd, dat wij zouden staande blijven en hoewel we in de strijd staan, is het de bedoeling dat wij deze heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zouden ontvangen. Want de gedachte is heel eenvoudig deze: dat aangezien een dienstknecht niet meerder is dan zijn heer, wij als dienstknechten van God en als dienaren van het nieuwe verbond, want zo bedoel ik het eigenlijk, dat wij ook inderdaad in die strijd staan terwijl wij hier op aarde leven. Omdat onze Heer zelf, terwijl hij hier op aarde leefde, in diezelfde strijd stond en te maken had met zoveel tegenstanders. Tegensprekers worden ze ook genoemd in Hebreeën 12. Zovelen die weliswaar een godsdienstig gelaat konden tonen naar de wereld om hen heen, maar die in werkelijkheid tegenstanders waren en niets nalieten om de waarheid die tot hen kwam ook in die dagen te bestrijden en om het licht uit deze wereld te verwijderen. Leest u het Johannes-evangelie, je komt niks anders dan dit tegen. Daar ging het om. Men wilde van die waarheid en van dat verblindende licht eindelijk wel eens af. En men heeft al het mogelijke gedaan om onze Heer uit deze wereld te verjagen. En in zekere zin is dat natuurlijk ook gelukt. Maar de zaak is dat precies hetzelfde ons overkomt. En ons worden deze dingen niet voor niks ook ten voorbeeld voorgehouden, met name dan in Hebreeën 12, om daar maar bij te blijven. En de apostel, die spreekt er hier dan ook over, dat het de bedoeling is dat wij, terwijl wij leven hier op aarde als gelovigen en onder de druk van de omstandigheden, onder de druk van de macht van de tegenstander, dat wij zouden leven uit geloof en dat wij dus vast zouden houden aan dat woord wat eenmaal tot ons gekomen is en wat we ook zwart op wit voor ons hebben, waar we de beschikking over hebben in alle vrijheid enzovoorts. We dienen dat vast te houden. Het is ook duidelijk dat de schrift erover spreekt dat het niet alleen maar gaat om dat wij gelovigen zijn, zo van dat we eenmaal een keer over de drempel gestapt zijn, we hebben misschien een keer ergens onze hand opgestoken of zo. Dat doet u wel eens vaker, maar dat die ene keer, dat was het dan, hè? Toen bent u tot geloof gekomen. Dat zou kunnen, toch? Dat is heel goed hoor, daar heb ik niks tegen, maar dat zou toch kunnen. Maar daar blijft het niet bij. De bedoeling is namelijk dat wij in onze levenswandel hier, terwijl we hier nog op aarde zijn, midden in het rijk van de duisternis waarin wij immers verkeren, dat we hier midden in deze wereld beproefd zouden worden en gesterkt en gebouwd zouden worden naar de nieuwe mens. Dat wil zeggen dat we zouden opgroeien in het geloof, oftewel opdat wij zouden opgroeien tot zoonschap, oftewel opdat wij zouden geheiligd worden. Want dat is wat hier staat. Dat staat namelijk hier in vers 13, waar de apostel zegt: wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. En dat vers dienen we goed te verstaan. Wie zijn er van de beginnen verkoren? Geen ongelovigen hoor. Dit zijn gelovige mensen tot wie dat gezegd wordt. Het zijn deze Thessalonicenzen die van de beginnen verkoren zijn. Eenvoudig omdat in ieder die gelooft en daarmee in Christus is, deel heeft aan de verkiezing van Christus. Dezelfde woorden vinden we in Efeze 1 terug als er staat dat God ons heeft uitverkoren in Christus. Er staat gelijk die ons uitverkoren heeft in hem, van voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn enzovoorts. De verkiezing is een verkiezing niet van ongelovigen opdat ze tot geloof zouden komen, zoals sommigen denken. Maar de verkiezing is een verkiezing van gelovigen opdat zij behouden zouden worden. Een verkiezing van gelovigen opdat zij nieuw leven zouden ontvangen, maar bovendien opdat dat nieuwe leven ook tot ontwikkeling zou komen. Dat staat hier ook. God heeft de gelovigen gekozen. Waarvoor? Voor welk doel? Wat staat erbij? Tot zaligheid. Hij heeft u van de beginnen verkoren tot zaligheid. Hoezo zaligheid? Wat is zaligheid? Nou staat erachter, in heiligmaking des geestes. Dat is zaligheid, heiligmaking des geestes. Of, als het nog te moeilijk is, in geloof der waarheid. Want wat hier bedoeld wordt, wat hier gezegd wordt in dit vers, is dat de gelovige, de wedergeboren mens, dus inderdaad zou toenemen, zou heilig gemaakt worden, zou komen tot zaligheid en inderdaad zou toenemen in geloof. Opdat hij daarna, als gevolg daarvan, ook zou verkrijgen de zaligheid met eeuwige heerlijkheid, zoals het elders heet. Zaligheid met, is bekend hè, ja. Want daar komt het op neer, dat is vers 14. Waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Het is een blijde boodschap tot verkrijging der heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Het is een boodschap die zegt dat wij als gelovigen heerlijkheid zouden verkrijgen. Niet alleen eeuwig leven, maar ook heerlijkheid. De bedoeling is namelijk dat nadat wij eeuwig leven hebben ontvangen, wij dat leven in de praktijk ook zouden leven, daaruit zouden leven tot heerlijkheid van God, zal ik maar zeggen, dat onze levens aan Hem zouden geven en zouden leven terwijl we hier op aarde zijn. Niet uit de leugen die van zoveel kanten tot ons komt, maar zouden leven uit het woord en dus uit het geloof. Uit het woord dus wat tot ons gekomen is. Omdat we daar in ons vertrouwen zouden stellen. En voorbij zouden zien aan al die mensen die het allemaal beter weten. En die zich boven God stellen. En boven alles wat geëerd wordt enzovoorts. Want we dienen te beseffen dat we door genade, door geloof in het woord zijn zalig geworden ooit. Zijn behouden geworden bedoel ik. En de gedachte is dan dat we op die weg ook inderdaad verder zouden moeten. Opdat we vervolgens ook deze heerlijkheid zouden verkrijgen. Want, zoals het in de eerste Thessalonicenzenbrief staat, want dit is de wil van God. Vragen mensen altijd, wat is de wil van God? Wat is de wil van God? Wel, dit is de wil van God, dubbele punt. Uw heiligmaking. Dat is 1 Thessalonicenzen 4, vers 3. Dit is de wil van God. Namelijk, uw heiligmaking. Hoezo uw heiligmaking? Wel, dat gij u onthoudt van de hoererij. Dat in ieder van u weten zijn vatten bezitten in heiligmaking en eer. Niet in kwade beweging der begeerlijkheid gelijk als de heidenen die God niet kennen. Enzovoorts. Want, en dan vers 7. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Enzovoorts. En die heiligmaking, dat spreekt inderdaad over het werk van God. Het werk wat God doet, of het werk wat de geest doet. Of het werk wat het woord doet. In het leven van de gelovigen, wanneer die gelovigen zich tenminste afhankelijk stelt van dat woord en van die geest. Daarom heet het ook prompt heiligmaking des geestes. Dus een heiligmaking van de geest, maar ook een heiligmaking door de geest. Zo jammer, er zijn heel wat mensen die het begrip heiligmaking wel kennen, maar die doen net alsof er gesproken wordt over heiligmaking des vleeses. Die denken dat het vlees geheiligd moet worden. Sterker nog, zij denken dat het zelfs gebeuren moet door het vlees. En dat de mens verbeterd moet worden door de mens. Ja, dat zei de Satan tegen Eva. Dat zei de slang tegen Eva in de hof. En daar ging fout. Die zei ook, de mens moet verbeterd worden en degene die het doen moet is de mens zelf. En die moet maar eens beginnen met op tijd een appel te eten of zoiets. Ik weet niet of het helemaal verantwoord is. Maar goed, maar iets dergelijks in elk geval. Dat is het evangelie van de verbetering van de mens door de mens. Maar dat is niet een Bijbelse boodschap. Dat is niet de boodschap van God, maar dat is een boodschap van de Satan. De boodschap van God is dat de mens zijn leven zou opgeven, zou leven niet uit zijn eigen gedachten of de gedachten van zijn buurman of van zijn voorganger, maar dat hij zou leven uit de gedachten die God zelf aan hem heeft geopenbaard. En het resultaat daarvan hebben we gezien in het leven van de Heer Jezus, die, zoals al gezegd is trouwens vanmorgen, die onze voorste leidsman, onze overste leidsman is, of een einder des geloofs. Dat wil zeggen, hij was degene die ons is voorgegaan en die loopbaan des geloofs gelopen heeft. En wat is er van hem terecht geworden? Nou, wat is er van hem geworden? Ja, u weet het wel natuurlijk, hè. Ik ben nog slecht bij stem op zondagmorgen, net als ik. Maar er staat, en hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat wil zeggen, hij is daar gezeten met eer en heerlijkheid gekroond, zoals dezelfde Hebreeënbrief zegt. Heerlijkheid is beloofd aan degene die leven uit het geloof en leven uit het woord. Die zich houden aan het woord betekent, dat is heel eenvoudig. Als de Bijbel zegt dat de mens niet door werken zalig wordt, dan geloven wij dat betekent dat. Dat is leven uit geloof. En dan weten wij dat onze werken en onze eigen streven, eigen gedachten aan onze zaligheid niks toevoegen. En dat vertelt iedereen je anders, maar dat moet je gewoon laten praten. Dat heeft er niks mee te maken. In het woord staat het zo en daarmee uit. Dat is leven uit geloof. Zie? En als het woord zegt dat degene die niet werkt maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, dan zeg je, hier staat het, daar hou ik me aan. God heeft gesproken, God houdt er zich ook aan, want God is getrouw. Dat is leven uit geloof. En daar blijven we dan bij. Zie. En als de schrift zegt, als je die wapenrusting aandoet enzovoorts, dan zul je kunnen standhouden tegen de listige omleidingen. Dus daar staat zo'n oranje bordje, omleiding staat er dan op. Ik heb er weer heel wat gezien vanmorgen alweer. Hè. Omleiding, ik denk, de duivel houdt me weer tegen. Hè? Was nog nummer 7 ook. Nou ja, goed, laat maar zitten. Maar allemaal omleiding, die proberen je andere kant op te krijgen. Hè? Opdat je maar niet het doel zou bereiken. Of in ieder geval, opdat je pas veel later je doel zou bereiken. Omdat je vooral een stuk van je leven zou verspillen. Dat is listige omleiding, dat praktisch voorgesteld. Maar listige omleiding des duivels. Maar ook zijn er die vurige pijlen enzovoorts. Ze kunnen je knap hinderen. Maar wij weten, als we ons houden aan de schrift en aan wat God gesproken heeft, dat al deze dingen ons niet kunnen deren, omdat we dan inderdaad in Christus overwinnaar zijn. En wanneer wij dus zien op hem en in zijn voetstappen wandelen, zullen wij met hem gezeten zijn aan de rechterhand Gods en met hem met eer en heerlijkheid gekroond worden. Daar gaat het over. Het evangelie van Paulus is het evangelie wat ons leert te leven uit genade. En wat wij zo mooi noemen het evangelie van Paulus, heet in de Bijbel officieel, hier in dit vers, het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Want dat wat hij ontvangen heeft, op grond van zijn weg die hij in het geloof ging, dat is precies wat wij ook zouden ontvangen, wanneer wij diezelfde weg gaan en wanneer we zouden zien op Jezus die ons is voorgegaan. Dat is de gedachte. En daarom staat er, zo dan broeders, vers 15, zo dan broeders, staat vast. Hoezo staat? Staat vast. Nou, lees het maar eens in Efeze 6. Daar staat het over die geestelijke wapenrusting. Opdat we zouden staan, en opdat we zouden staande blijven, en opdat we zouden stand houden. Dat blijven staan, dat is alleen mogelijk vanwege dat leven uit het geloof. Vanwege uit de dingen die de Heer ons geschonken heeft. En dat is wat hier gezegd wordt, zo dan broeders, staat. En dus houd de inzettingen die u geleerd zijn door wie? Door Mozes? Daar staat, houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. Houd dus de inzettingen die ons geleerd zijn van Paulus, ja ja. Niet de inzettingen van de wet, maar de inzettingen van de genade. De genade is ook een inzetting, hoor. Ook wat God ingesteld heeft. Dus houd de inzettingen die u geleerd zijn. Aan Timotheus schrijft hij dat ook en hij zegt erbij, wetend van wie u het geleerd hebt. Het was duidelijk van wie Timotheus het geleerd had. Van Paulus namelijk. En daar gaat het steeds maar om. Dat is ook wat later herhaald wordt in dit schriftgedeelte. Bijvoorbeeld in vers 6, waar staat, hoofdstuk 3 dus, vers 6, waar staat, en we bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een ieder broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Want gij weet zelf hoe men ons behoort na te volgen, want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u, en we hebben enzovoorts. En dan stelt de apostel zichzelf en de zijnen tot voorbeeld, zoals hij het altijd gedaan heeft, omdat hij de gelovigen geen wet oplegt. Omdat hij niet zegt, je hebt regel 1 en je hebt regel 2 en artikel zus en zo, sub zoveel en dat soort dingen meer. Integendeel, hij zegt, kijk maar naar mij, want zoals ik het doe, zo moet het. Want je moet navolgers, wij dienen navolgers te zijn van Paulus, zegt Paulus, zoals Paulus zelf navolger is van Christus. Weest alle mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus. Dat is het voorbeeld. En het voorbeeld vinden we in de apostel die zich niks van de tegenstand aantrok en niks van de tegenspraak aantrok, maar zich beriep op de Heer die hem geroepen had en slechts één ding voor ogen had, namelijk het wit. En vergetende hetgeen achter hem was, jaagde hij naar het wit, naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Opdat hij inderdaad uit die hemel en van zijn Heer deze heerlijkheid zou verkrijgen. De bedoeling is dus, dat is duidelijk, dat God ons verkoren heeft tot zaligheid, zegt vers 13 weer van hoofdstuk 2. Verkoren tot zaligheid, verkoren tot heiligmaking des geestes en verkoren tot geloof der waarheid. Dat betekent dat dat is waarin de gelovige zou moeten staan en wandelen waarnaar hij zich zou moeten uitstrekken. De moeilijkheid daarbij is dat begrippen als zaligheid en ook zelfs een begrip als heiligmaking, dikwijls slechts gelezen worden in verband met wedergeboren. Dat wil zeggen in verband met dat men tot geloof komt. En de vraag is dan, zijn we al zalig of niet? Zijn we al tot geloof gekomen of niet? Hebben we die stap al gedaan? Enzovoorts. Hè? Maar het blijkt dat het begrip zaligheid, maar ook heiligmaking, in de Bijbel niet alleen de aanduiding is van het eeuwig leven als zodanig, van wedergeboorte, niet alleen de aanduiding van hoe men kind van God wordt, maar het is de verzamelnaam voor alles wat men van God zou kunnen ontvangen. Dat wil zeggen, het is de aanduiding niet alleen van het eeuwig leven, maar van alles wat tot dat leven behoort, zoals de apostel Petrus dat dan zou zeggen. Het betekent dus dat het eeuwig leven zelf behoort tot de zaligheid, dat is waar, maar het loon wat de gelovige zal ontvangen voor het werk wat de Heer door hem en in hem heeft kunnen doen, behoort net zo goed tot de zaligheid. Het aankomen in het koninkrijk, dat is zaligheid, zonder meer. Maar het ontvangen van een kroon vervolgens hoort net zo goed tot die zaligheid. Het houdt daar niet op. Bovendien dienen we te bedenken, om dat voorbeeld dan maar voor te zetten, dat het de bedoeling is niet alleen dat wij in de hemel, of het koninkrijk, of hoe dat maar heet, dat we in de hemel komen. De bedoeling is dat we daar inderdaad komen om een kroon in ontvangst te nemen. En in zekere zin is het zelfs zo dat als we daar zouden zijn en we zouden geen loon en dus geen kroon ontvangen, dan betekent dat dat ons praktische leven als gelovigen moet beschouwd worden als niet beantwoordend aan het doel. Wel, dan zijn we wel behouden geworden, dat is zonder meer tot verheerlijking van Christus, dat is ongetwijfeld waar. Juist en vooral omdat boven alles blijkt dat we slechts uitsluitend door genade zijn zalig geworden. We hebben er dan in mezelf helemaal, maar ook totaal niets aan gedaan. Dat blijkt dan voor iedereen. Maar het was niet de bedoeling. De bedoeling was dat we, om weer een ander beeld te gebruiken, de bedoeling was dat wij niet alleen zouden gebracht worden bij het fundament, maar dat op dat fundament ook inderdaad gebouwd zou worden. De bedoeling is dat we niet alleen leven zouden ontvangen, maar dat dat leven ook geleefd zou worden. Als een kind geboren wordt en gelegd wordt in de wieg, is dat niet het eind van het verhaal, maar is dat het begin. En zo is men een gelovige ook. Hij komt tot aanvaarding van het woord der waarheid, het evangelie der zaligheid enzovoorts. Hij ontvangt eeuwig leven, maar dan is hij een pasgeboren kind in Christus, heet zoiets. En de bedoeling is duidelijk, hij moet opgroeien. En bij het opgroeien hoort inderdaad het geoefend worden. Dat betekent dat hij in zijn leven heel wat dingen zal tegenkomen die hem in de weg staan, die hem het leven lastig maken en die hij in de praktijk zal moeten overwinnen. Dat is een normale zaak in het natuurlijke leven van de mens. En het is net zo goed een normale zaak in het geestelijk leven van de mens, dat hij weliswaar het woord der waarheid heeft ontvangen, maar nadat hij dat gedaan heeft, zal hij te maken krijgen met allerlei vormen van tegenstand. Soms de meest directe, namelijk die van de tegenspraak, zodat het een discussie wordt. Maar soms komt de tegenspraak ook op een ander gebied. Dat wil zeggen, soms wordt het ons in de praktijk moeilijk gemaakt om ons vertrouwen te blijven stellen op de Heer. En toch zou dat moeten. Dat is de bedoeling van ons leven. Dat is niet iets wat ons overkomt. Helaas, jammer dat het zo moet en zou de Heer eigenlijk nog wel aan bedenken. Nee, dat is precies de bedoeling van het leven van een gelovige. Dat hij geoefend wordt. En dat hij leert sterk te zijn, niet in zichzelf, maar sterk te zijn uit het woord, uit de kracht Gods, die hem immers geschonken is. En dat is wat hier deze gelovigen wordt voorgehouden. Ze worden als het ware bedreigd met die figuur, die mens de zoon des verderfs, die komen zal. Die weliswaar pas in de toekomst geopenbaard zal worden, maar er nu al is. Maar er wordt gezegd, denk erom, zijt standvastig. Blijf staan, want wij zijn geroepen tot zaligheid, niet alleen tot eeuwig leven, maar tot ook kroon en beloning straks in de toekomst. En dus tot heiligmaking des geestes. Want de bedoeling is dat de gelovige zo opgroeit in de richting van zijn Heer, met die Heer verbonden wordt, ook in de praktijk, steeds meer heel, en dus heil gemaakt wordt, steeds meer verbonden wordt met de geestelijke dingen. En dat gebeurt ook door de geest. Dat is het werk des geestes in het leven van de gelovigen. Het werk van de Heilige Geest haalt niet in dat die gelovige zich met de kracht van de geest beter ontwikkelt in de maatschappij, tot een beter mens of iets dergelijks. Maar in tegendeel, het haalt in dat die gelovige steeds meer afgezonderd van het systeem van de wereld, steeds meer afgezonderd van de tegenwoordige aion, verbonden wordt in zijn denken, maar ook in zijn doen en laten natuurlijk, met de levende Christus. En het is daarvoor dat beloning is. Het is daarvoor dat deze heerlijkheid, en laten we zeggen, een kroon gegeven wordt. En daartoe zijn wij geroepen. Kijk, het is één ding om aan de wereld, aan iemand die het woord niet kent, te zeggen dat het de bedoeling is van zijn leven dat hij komt tot aanvaarding van het woord van God wat hem op dat moment gepredikt wordt. Natuurlijk, maar zo is het. Dat moet ook gebeuren. Maar dat is maar één ding. Als dat namelijk gebeurd is, dan is het volgende punt dat wij aan elke gelovige, aan elk wedergeboren mens zouden moeten voorhouden dat het de bedoeling is van zijn nieuwe leven, van zijn leven als gelovige, dat hij komt tot deze heerlijkheid. Dat hij komt tot verheerlijking van God in zijn leven, met als resultaat dat hij dan ook deze onverderfelijke kroon in de toekomst zal ontvangen. Omdat het een leven zal blijken te zijn dan dat vrucht gedragen heeft. Ik bedoel niet in de zin van dat er door hem dan ook weer anderen tot geloof zijn gekomen enzovoorts. Dat kan natuurlijk wel, maar dat is niet de eerste bedoeling. De eerste bedoeling is nog altijd dat de gelovige zelf veranderd wordt naar het beeld van God zo. Dat hij veranderd wordt in zijn denken enzovoorts. Hoe dat er naar buiten uitziet, wel, in sommige gevallen ziet zo'n gelovige die deze weg des geloofs gaat, die deze loopbaan loopt, er voor de wereld zelfs nog heel acceptabel uit. Dat kan. Dan zeggen ze, kijk, een geweldig mens. Voorbeeldig enzovoorts. Hè. Die bestaan. Dat kan. Maar zo hoeft het er helemaal niet uit te zien. Ik ken weliswaar gelovigen in de Bijbel die inderdaad een voorbeeld waren voor hun omgeving en zelfs voor de wereld. En niet alleen voor de gelovigen, maar we kennen er ook genoeg die je niet graag als voorbeeld zou willen gebruiken. We kennen er nog wel een paar hoor, maar goed. Want er waren wat merkwaardige figuren bij, volkomen onaangepaste. Ik zie enkele mensen lachen, die hebben er een paar in gedachten. Voorkomen onaangepaste figuren die helemaal niet een positieve bijdrage leverden aan de samenleving of wat dan ook. Maar die in de Bijbel wel degelijk gerekend worden. Gerekend worden niet alleen tot de gelovigen, maar zelfs voor de andere gelovigen als voorbeeld gesteld worden. Nee, ik dacht alleen maar aan David. Laat ik het voorzichtig houden, hè. Ja, zo'n mooi voorbeeld was hij ook niet altijd, maar het was een man naar Gods hart in elk geval, omdat hij geloofde. En over de rest zullen we nou maar even niet spreken. Maar het gaat maar om het principe dat het er niet om gaat, zoals sommigen denken, dat een gelovige vooral een mooie rol zou spelen die aantrekkelijk is voor de wereld. Omdat de wereld zou zeggen, die mensen, die hebben een goede God. Dat zijn echte christenen enzovoorts. Daar gaat het helemaal niet om. Dat is niet het resultaat van heiligmaking. Nou, misschien van heiligmaking des vleeses, maar niet van heiligmaking des geestes in elk geval. Het resultaat van heiligmaking is namelijk niet dat de wereld van de gelovigen zegt, wat een geweldig mens is dat. Maar het resultaat van heiligmaking is dat God van de gelovigen zegt, dat is een geweldige gelovige. Dat is mijn kind, dat is mijn zoon. Kijk eens hoe die leeft, kijk eens wat dat er voor een is. Kijk eens wat hij geweest is en wat hij nu is. De mate van heerlijkheid die we als gelovigen zullen ontvangen in de toekomst is dan ook niet afhankelijk van de werken die wij gedaan hebben zozeer, maar is in de eerste plaats afhankelijk van in welke mate wij veranderd zijn in ons denken. Bij sommigen moet er veel veranderen, bij sommigen hoeft er minder te veranderen, maar de mate van heerlijkheid is afhankelijk van de mate van verandering van de gelovigen. Niet het resultaat telt, maar de afstand die werd afgelegd, de weg die gegaan werd, hoe lang die weg was, van hoe diep heeft moeten komen, zal ik maar zeggen. Ja, sommige mensen moet meer gebeuren dan een andere. Nee, sommige mensen moet nog meer gebeuren, bedoel ik, dan een andere, maar zo is het wel. Maar goed, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Als u maar niet denkt dat wij de gelovigen dienen te beoordelen aan de buitenkant. En dat wij moeten bepalen of iemand al of niet heilig is of geheiligd is enzovoorts. Dat is de norm niet. Wie ons oordeelt is God. En we zullen staan voor de rechterstoel van Christus, uiteraard. Het is op zijn verschijning dat wij wachten. Maar het betekent wel dat we daar geoordeeld worden voor wat hij zelf in onze levens heeft kunnen bewerkstelligen. Waarbij het erom gaat dat wij als gelovigen geroepen zijn om zijn genade te demonstreren. Niet alleen nu, maar ook in de rest van de toekomende eeuw, zou ik moeten zeggen eigenlijk. Maar dat is waartoe wij geroepen zijn. En daarom gaat het erom wat Gods genade in ons leven heeft kunnen doen. Niet wat wij er zelf aan hebben kunnen doen. Maar wat Gods genade en Gods woord, Gods geest in onze levens heeft kunnen doen. Of niet omdat wij verheerlijk zouden worden of aantrekkelijk zouden zijn voor wie dan ook. Maar opdat God zelf daardoor verheerlijk zou worden. En het leuke is, daar krijgen wij een percentage van. Ja, zo ligt het ongeveer. Wij krijgen deel aan de heerlijkheid van Christus. Daarom dienen onze levens te zijn tot verheerlijking niet van onszelf, maar tot verheerlijking van Christus. Want aan die heerlijkheid zouden wij deel krijgen. En van hem zouden wij dan eens onze kroon ontvangen. U hebt toch wel eens in de Bijbel gelezen dat er uiteindelijk maar één is die een kroon draagt, of niet? Er is toch maar één aan wie toekomt alle heerschappij en alle macht in hemel en op aarde. Maar hoe komen wij dan aan kronen? Van hem natuurlijk, omdat we mede-erfgenamen zijn. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Maar dat geldt uiteraard alleen als onze levens ook inderdaad aan hem gewijd zijn. En ik bedoel in de eerste plaats echt als onze gedachten aan hem gewijd zijn. Als wij liefde hadden voor zijn woord, voor zijn waarheid dus. En ons daaraan gehouden hebben. En ons niet hebben laten verleiden door de leugen van de wereld, maar ons hebben laten leiden door het woord der waarheid wat tot ons gekomen is. Dat we ons hebben vastgehouden aan de inzettingen die ons geleerd zijn, met name door de apostel Paulus. Want hij is degene die die inzettingen geeft over onze tegenwoordige bedeling der genade. En het resultaat is dan dat onze Heer zelf, de Heer Jezus Christus zelf, onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft, een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. Het is die God, die Heere Jezus Christus zelf, die ons dan vertroost in onze harten en ons versterkt in alle goed woord. Staat eerst. In alle goed woord en dus ook in alle goed werk, want dat komt daaruit voort. Maar het woord staat voorop, dat lijkt me duidelijk. Dat is wat hier staat. En dat betekent dus inderdaad dat wanneer wij ons overgeven aan zijn leiding, zijn zaligheid, zijn heiligmaking en zijn geloof en zijn waarheid, dan is hij degene die ons verder vertroost en hoop geeft en kracht geeft en dat soort dingen meer. En indien niet, dan niet. Dat wil zeggen dat wij ook niet hoeven te rekenen, erop hoeven te rekenen dat God ons leiding geeft in onze levens, dat God onze zaken behartigt, wanneer wij hem verloochenen in de praktijk. Ik bedoel zo, als wij zeggen van, nou, we zijn één keer tot geloof gekomen, dat is wel genoeg, en nou kom ik in de hemel en ik ben maar bescheiden, is mij meer dan voldoende, en dan wordt u gedreigd met, maar dan komt u misschien maar al zo als door vuur in de hemel. Er zijn mensen die zijn zo bescheiden, zeggen, nou, dat is mij meer dan genoeg, hè? Als ik er maar kom, al is het dan met de hakken over de sloot, dan, hè? Ja, u wel, maar de Heer niet. Want dat is het hele verhaal. Hij wil niet met de hak over de sloot daar hebben. Niet al zo als door vuur, maar in tegendeel ruimschoots. En hij wil tegen u kunnen zeggen, welaan dan gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Gaat in de vreugde uw Heren. Dat is wat de Heer ons toegeroepen heeft. De Heer heeft ons niet geroepen om met de hakken over de sloot en dus als door vuur behouden te worden. Je vraagt je af wat er in die sloot is eigenlijk. Maar goed, hè. Maar goed, over de sloot en als door vuur. Maar dat was niet alleen de bedoeling. De bedoeling was dat hij ons geroepen heeft tot verkrijging der zaligheid en tot heiligmaking des geestes en tot geloof der waarheid. Opdat hij ons ook heerlijkheid zou kunnen geven. En opdat hij ons zou kunnen laten delen, ook individueel, in het eerstgeboorterecht van Christus. En opdat we dus inderdaad mede zijn kroon zouden dragen. Zie? En als wij dat niet doen, dan heeft de Heer ook geen belang bij ons leven. Als ons leven hem niet wijden. En de Heer dat dus toch niet door verheerlijk kan worden. Waarom zou hij voor ons zorgen? Waarom zou hij ons geven wat wij menen dat wij nodig hebben enzovoorts? Waarom zou hij horen naar onze gebeden? Dat klinkt wat vreemd, ik weet het. Maar kijk, als Israël in het Oude Testament de Heer niet wenst te dienen, hoewel het daartoe geroepen was, wilde de Heer Israël ook niet dienen. Je moet je voorstellen, Israël werd verlost uit Egypte gebracht in het beloofde land. Stel nou dat Israël zegt, nou, dat is ons meer als voldoende. Ze met de hak over de sloot, nou nog maar net als volk hier in het beloofde land aankomen, heeft de Heer voor ons genoeg gedaan en de rest vinden we wel prachtig. Ja, en u weet toch wat er gebeurde toen? Toen kwam de vijand enzovoorts en toen kwamen de sprinkhanen en de hongersnood en weet ik wat voor ellende. Zodanig dat ze menselijk redenerend als ze gewend waren dachten, wel waren we nog maar in Egypte en uiteindelijk kwamen ze daar dan ook. He, want zo ging dat toch. Het punt is gewoon dat wij als gelovigen een enorme verantwoordelijkheid op ons geladen hebben. Dat hoort u van mij niet alle dagen, maar voor deze keer nu is wel. Want we zijn daardoor deelgenoot geworden van een hemelse roeping. Een roeping die ver uitstijgt boven de roeping die een mens hier op aarde maar zou kunnen hebben. We zijn niet geroepen om de mens te verbeteren, om de samenleving te verbeteren of zo. Zelfs niet om onszelf te verbeteren. We zijn geroepen om God te verbeteren. Nou, ik zeg het nu wat expres, wat moeilijk, maar daar komt het ongeveer op neer. We zijn geroepen tot heerlijkheid Gods. En van die heerlijkheid wordt God beter uiteraard. Dat is ook de bedoeling ervan. Dat hij eer en heerlijkheid zal ontvangen vanwege de dingen die God door onze levens heeft kunnen doen. En wij kunnen ons daartoe laten gebruiken. Daartoe zijn wij geroepen. Je moet goed bedenken dat alles wat God doet, gebeurt in de eerste plaats niet ten behoeve van de schepping, maar gebeurt ten behoeve van God, de schepper zelf. En we zijn geroepen om op deze wijze te wandelen. En dat brengt de consequentie met zich mee, inderdaad, dat we ons zouden verre houden van de vaten ter onere, die tot verderf waren toebereid. Dat ons dienen te heiligen daarvan, dat is een van de dingen die ervan gezegd wordt. En hier staat dan ook dat men zou bidden, opdat wij mogen verlost worden, hoofdstuk 3 vers 2... omdat we mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen. Hey, heb u nou ook gedacht dat u daar al lang van verlost was toen u tot geloof kwam? En ben u er toen later ook achtergekomen dat dat niet het geval bleek te zijn? Boze en ongeschikte mensen had je bijvoorbeeld ook te midden van de gelaten. Te midden van de gelovigen. Er zijn heel wat wedergeboren mensen die het ons niet gunnen dat wij die weg willen gaan die de Heer ons voorgesteld heeft. Dat we de loopbaan willen lopen. Dat we niet alleen maar met de hak over de sloot willen, maar graag ook nog een kroon willen ontvangen. Nou, al was het er dan maar één. Vooruit, laten we bescheiden blijven. He? Maar u weet toch, Paulus zegt, je moet lopen alsof er maar één kroon is. He? Loop dan al zo. Gij die zou het verkrijgen. Zie? Er zijn mensen genoeg die ons dat niet gunnen. Dus net als in de wereld trouwens. Die gunnen het je ook niet dat je een grotere auto rijdt dan een ander. Of in ieder geval, ik weet niet zo gauw wat te bedenken. Maar hè, die wil barst ook van de jaloezie. Nou, dat heb je onder gelovigen ook hoor. Die gunnen het je ook niet dat je deel wilt hebben aan die heerlijkheid van Christus. Hoewel de Heer je daartoe geroepen heeft. Het zijn die mensen die zelf die weg niet willen gaan, die dan bij voorkeur ook een andere van diezelfde weg tegenhouden. En er zijn mensen die willen leven uit de genade, waarna er van die ingeslopen valse broederen zijn, staat in de Bijbel de term, in dit verband, die onze vrijheid willen verspieden en ons alsnog onder een juk willen brengen. Dat gebeurt allemaal. En als wij komen met de schrift en zeggen, kijk eens wat ik nou gelezen heb, wat geweldig hè, dat we daaruit mogen leven. Zeggen ze, ja, maar dat kan zomaar niet. Hè? Toch, zo gaat het toch? Waarom kan dat zomaar niet? Wij kunnen dat zomaar wel. Anderen misschien niet, maar wij wel. En we dienen ons te realiseren dat we niet een beloning zullen ontvangen van die anderen, maar een beloning zullen ontvangen eventueel van de Heer. Omdat we getrouw geweest zijn, ondanks dat er zoveel puur ongelovigen, maar bovendien ook omdat er zoveel kinderen Gods waren die kinderen wilden blijven en die ons daarin gehinderd hebben. Dat is wat de apostel Paulus tenminste ook vertelt over zichzelf en zijn eigen loopbaan. En u bent dus gewaarschuwd. Aan beide kanten. Dat wil zeggen, u bent gewaarschuwd als u die weg zelf niet wil gaan. Dat betekent dat u inderdaad achterblijft, in zekere zin. En aan de andere kant, u bent gewaarschuwd. Als u verder wil, zult u alleen moeten. Nou ja, met de Heer. Ik meen dat echt. Het kon wel eens meevallen in de praktijk, hoor, dat weet ik wel. Maar in principe blijft het zo. Dat wij slechts één ding hebben, dat eeuwig blijvende woord van God, waarop we ons vertrouwen gesteld hebben. Want het zal blijken dat alleen degene die dat woord heeft voortgebracht, die blijkt getrouw te zijn. Hij is degene van wie gezegd wordt in vers 3, de Heer is getrouw die u zal versterken en bewaren van de boze. En het is diezelfde Heer die onze harten zou richten tot de liefde van God en tot de lijdzaamheid van Christus, zegt vers 5. En de liefde van God spreekt over onze verbondenheid uiteraard met de levende God. En de lijdzaamheid van Christus spreekt over het lijden, inderdaad, dat we dan ook inderdaad in ons leven zullen ondergaan. Eenvoudig omdat we gekozen hebben die andere weg te gaan. Niet alleen hebben we gekozen om uit te stappen uit de wereld, zal ik maar zeggen, en te komen tot de Heer. Zo van, ik ga niet meer mee. Maar bovendien hebben we officieel gekozen door uit te stappen om een andere weg te gaan. Een weg te gaan die de Heer ons heeft voorgehouden. Een weg van een geregelde wandel, zoals het hier verder genoemd wordt. Een wandel waarin inderdaad de Heer wordt groot gemaakt. Een wandel waarin de Heer zelf centraal staat. Waarin het gaat om de waarheid, altijd weer. En die waarheid is dat in de mens geen goed woont. U hoeft waarheid niet bij een mens te zoeken. Dat is onmogelijk. U zult het niet kunnen vinden. U kunt waarheid alleen vinden wanneer u je hoofd omhoog richt en het hart naar boven en uzelf onderwerpt aan het woord van God wat tot ons komt. Dat is maar één woord. Dat is makkelijk genoeg. U hebt uw leven lang de tijd. Zie zoveel jonge mensen. Hè? Dat denk ik waar. Je hebt je leven lang de tijd om je met dat woord bezig te houden, om je daarin te verdiepen en om die waarheid steeds beter te leren verstaan en om je leven daaraan afhankelijk te stellen. Wel, dat is wat van ons verwacht wordt, want dat is de wil van God voor ons leven, onze heiligmaking. En dat is niet een prestatie van ons, integendeel. Het is een werk wat God in ons wil doen. En het enige wat van ons gevraagd wordt, is dat we ons beschikbaar stellen. Ons alleen bij hem brengen. Als holle vaten, want dat is een mens nou eenmaal, dat we ons brengen als ledige vaten, opdat hij die vaten zou vullen met water, wat wijn zou blijken te zijn, maar goed, dat is weer een ander hoofdstuk natuurlijk, maar opdat hij ons zou vullen met zijn woord, met zijn leven, met zijn natuur, met zijn kracht, met zijn geest, of gewoon met zijn Christus en dus met zijn heerlijkheid. Amen. Zullen we danken. Ja, trouwe Vader, we zijn ons bewust van de roeping waarmee wij geroepen zijn. We zijn ons bewust dat u ons geroepen hebt om het beeld van uw Zoon gelijkvormig te worden en om tot erfgenamen, zelfs tot eerstgeborene te worden aangesteld in de toekomst. We zijn ons ook bewust, Vader, dat het een roeping is die we zelf niet gezocht hebben, maar dat het uw woord is waarin deze roeping in ons werd bekendgemaakt. We danken u, Vader, dat we uit hetzelfde woord mogen weten dat u ons daartoe bekwaam maakt. Dat u ons geschikt gemaakt hebt om bruikbaar te zijn door u. En we willen u vragen, Vader, wanneer we zo deze morgen in alle ernst en alle stilte tot u komen, wilt u inderdaad onze levens tot u nemen en leiden. Wilt u ons gebruiken als vaten ter ere. Wilt u uw geest, wilt u met uw geest in onze harten en in onze levens werken? Wilt u ons veranderen naar uw beeld? Opdat uw naam in onze levens mag verheerlijkt worden. Dat we niet zouden zien op onszelf of op onze omgeving. Niet zouden zien op een gelaat wat wij zouden moeten tonen naar buiten. Niet zouden zien op een eigen reputatie, maar zouden zien slechts op u die tot ons gesproken hebt. U die tot ons gezegd hebt wat u van ons verwacht en wat u met onze levens wil doen. En we danken u, Vader, dat we mogen weten dat onze zwakke lichaam, onze zwakke oude levens, onze verwarde levens misschien ook, dat die door u gebruikt kunnen worden, geregeld gemaakt worden, bekwaam gemaakt worden, opdat ze zouden zijn tot instrumenten voor uw heerlijkheid, als wapenen der gerechtigheid. We danken u dat we daarbij mogen zien op de toekomst en op de eeuwigheid waartoe u ons geroepen hebt. We danken u voor die toekomende eeuwen waarvan u ons deelgenoot gemaakt hebt en waarin wij de genade, de rijkdom van uw genade mogen betonen. En we danken u, Vader, dat we dat nu al mogen weten, terwijl we nog hier in het vlees zijn en wandelen. Ze mogen weten dat weliswaar de oefening van het vlees tot weinig nut is, maar dat toch ditzelfde vlees, ditzelfde oude lichaam, dit oude leven, gebruikt mag worden tot eer van uw naam. Zodat onze levens toch inhoud hebben gekregen. Dat onze levens, die geen andere verwachting hadden dan de dood, toch daarbovenuit zijn getild en een uitzicht hebben over de dood, omdat het mag bijdragen tot verheerlijking van uzelf en tot mag bijdragen tot deze nieuwe schepping. Wij danken u, Vader, voor die grote rijkdom. Dat u ons deze hoop en deze kracht geschonken hebt en dat we daaruit mogen leven, blijvend in uw waarheid. Dat we daarin mogen wandelen en dwars door deze duistere wereld mogen wandelen in het licht van u en uw woord, uw profetisch woord, en ook zelf lichten mogen zijn tot verheerlijking van uw naam. Amen.